warm, zakelijk, prettig, onderkoeld, kortaf, bitchy, zoet, neutraal en sexy. Dit zijn een paar van de kwalificaties die anderen gaven aan mijn stem in de jaren dat ik nieuws las op de radio. Het is bijzonder wel hoe we van alles horen in een stem en daar ook waarde aan hechten of een oordeel over hebben. Nou, nieuws lezen, dat doe ik al heel lang niet meer. Intussen ben ik stemcoach en help ik anderen met spreken en presenteren. Je luistert naar Woordwaarde en in deze 8e editie praat ik over onze stem als communicatief instrument. En dat doe ik met Elisabeth Ebbink, stemtrainer, psycholoog en operazangeres en auteur van het boek Ik hoor het aan je stem. Welkom, Elisabeth.
Dank je wel.
Fijn dat je er bent. Ik heb een aantal jaar geleden nog les van jou gehad. En nu ben je te gast in mijn podcast. Dat is wel hartstikke leuk.
Nou.
En je boek ligt hier. Dat heb ik gelezen toen het uitkwam. En eigenlijk ook weer gaan herlezen toen ik zelf ging coachen. Ja. Hoe lang zit jij in het stemtrainersvak?
In het trainersvak vanaf 2004, denk ik. Maar eigenlijk vanaf 1986 ben ik dag en nacht met de stem bezig.
Ja.
Dus zo'n 35 jaar bijna, hè?
Ja. En heb je nou vandaag, je bent hier met de auto naartoe gekomen, heb je dan al met aandacht naar een stem geluisterd?
Ja, ik luister inderdaad altijd naar praatradio.
Ja.
Veel naar BNR, moet ik zeggen.
Ja.
En naar podcasts en video's.
En kun je ook gedachteloos naar een stem luisteren als je bij de bakker staat? Of hoor je altijd iets?
Nou ja, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Ik denk dat je altijd wel zoiets hebt van, oh, dat is een fijne stem. Of dat is eigenlijk, wat irriteert me nou toch zo? Oh ja, dat is de klank van die stem. En dat heb ik misschien more than most.
Ja, misschien.
Dat zou kunnen.
Ja,
je luistert als coach vaak, wat is er precies aan de hand? Wat zou ik kunnen verbeteren? En waar heeft iemand iets aan? Hè?
Ja.
Dus dan luister je ook heel duidelijk met een agenda. En als ik voor mezelf luister, dan luister ik natuurlijk ook gewoon voor mijn lol.
Meer intuïtief of, ja.
Ja.
Iemand heeft aan mij wel eens gevraagd van, hoe maakbaar is onze stem eigenlijk?
Ja.
En toen zei ik van, nou, die is behoorlijk maakbaar. En ik weet dat jij dezelfde filosofie daar ook in gelooft, hè?
Ja. Nou ja, geloof. Ja, maar ik heb het ook gezien.
Ja.
Ik zie het eigenlijk dagelijks, moet ik zeggen.
Ja.
Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat stemmen niet enorm kunnen ontwikkelen. Maar het maken van geluid en het maken van woorden en het maken van contact en tekst en zo. Dus zoveel spieren en gedachtekracht zit daarin dat je lichaam dat helemaal heeft geautomatiseerd. En je moet dus wel even echt willen en ook oefenen om het te veranderen. Maar het kan eigenlijk altijd. Ja.
Zijn er dingen die we echt niet aan onze stem kunnen veranderen? Als je denkt aan klankkleur of...
Nee, klankkleur hangt enorm af, net als bij een muziekinstrument, van de vorm van het instrument. En dus van je houding, van je tongstand, van je kaakstand. En daar kan je enorm veel in veranderen. Vergis je niet. Er is zoveel mogelijk.
Ja. Dus het idee van, ik heb nou eenmaal een bromstem. Daar is van alles.
Nee, ja, ik kan ook heel goed een bromstem. Maar ik kan ook deze stem. En ik ben echt niet de enige die dat soort dingen kan doen. En ook moet je niet onderschatten hoe vaak je dat eigenlijk doet. Dat, hè, als iemand boos wordt, dat je dan heel hoog doet van, nee, ik wist niet dat je kwaad wordt, hoor. Oh, dat wist ik niet. Ja, ik wist niet dat je kwaad werd. Of zeg, wat doen jullie hier? En dat doet iedereen. Je realiseert het je misschien niet. Maar je gebruikt het lieve stemmetje of de braller. Gebruik jezelf ook. Het is niet zo dat het altijd hetzelfde is.
En is het zo, dat denk ik wel eens, dat mensen in een meer, laten we zeggen, professionele context of in een rol waar ze onder druk staan, bepaalde registers laten liggen?
Ja.
Die je intuïtief inderdaad, hè, als iemand je de bocht afsnijdt, dan roep je gewoon heel hard van, hey, klootzak of zo. Ja. Dan hoef je niet even na te denken over je volume of dan gaat het, vliegt het eruit.
Ja, zeker, dat is zo. Ja, maar je hebt ook hele sterke staaltjes van mensen die heel zacht praten en die werkelijk helemaal niks naar buiten kunnen krijgen. Dat je kan oefenen wat je wil en er gebeurt niks. En dat die vrouw dan na zo'n training wegloopt en zegt, nou ja, ik kan natuurlijk wel die vrouwen 8 aansturen. roeiboot. Dat je zegt, stop, kom even terug. Hoe doe je dat dan? En dat ze dan, hop, weet je wel, dat daar een gigantische klank in zit. Ja. Maar dat mag alleen in de roeiboot.
Ja.
En dus het is vaak helemaal niet, het heeft niks te maken met dat het technisch niet kan, maar dat het gecompartmentaliseerd is. Dat je vindt dat het niet past, of dat het niet hoort, of dat het niet intelligent klinkt, of dat het niet zakelijk klinkt, of hè?
Mm-hmm.
Of juist wat mensen vaak hebben is, ik moet niet te hoog, ik moet niet te hard, ik moet niet te vrouwelijk, ik moet niet te vrolijk. Ja, En dan gebeurt er dus op het laatst, zit alles dicht en vast.
Ja.
Dus dat soort dingen, dat soort regels die je zelf stelt, daarmee kan je jezelf enorm beperken. Maar als die beperkingen wegvallen,
dan komt de stem.
Ja, dan wordt het een veel.
Vrij.
Ja, dan is er veel meer mogelijk.
Ja.
En dat maakt het leuker. En ik denk wel dat wij nu in een tijd zitten van bewegelijkheid. En dat men op prijs stelt dat er bewegelijkheid is. En dat iemand die professor is ook een grap kan maken en heel nabij kan zijn. Hè? En dat we dat niet vinden afdoen aan haar intelligentie, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat soort dingen. Dus veel meer behoefte aan contact.
Want het woord nabij, dat gebruik jij vaak ook in interviews en in jouw boek.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Dat je geen afstand creëert. Afstand creëren doe je door eigenlijk uit te stralen, ik weet wat ik weet en wat jij daarmee doet, dat is jouw zaak, maar ik blijf bij mijn standpunt. Mm-hmm. En zo is er geen bewegelijkheid. Er is ook geen bewegelijkheid in toon, zoals je hoort. Hè?
Nee.
Terwijl als ik zeg, ik weet wat ik weet en wat jij daarmee doet, dat moet jij weten. Dat is een heel ander verhaal.
Ja.
Want dan is er namelijk, ja, dat zeg je nou wel, maar daar wil ik even iets over zeggen. En dan is er de mogelijkheid bij je luisteraar, om ook in te vallen.
Mm-hmm.
En om ook zijn of haar bijdrage daarbij te leveren. Dus dat is bewegelijkheid, contact, nabijheid, is allemaal dezelfde moet dat noemen, dimensie.
Ja. Want ik weet dat mensen bijvoorbeeld bij jou komen en zeggen van, hey, ik moet meer leiderschap uitstralen of autoriteit, want ik word niet serieus genomen. Of ik heb een promotie waardoor ik nog meer degene ben die bijvoorbeeld namens mijn bedrijf naar buiten moet treden.
Mm-hmm.
Jij zegt het belangrijkste uiteindelijk is contact maken.
Ja, mensen vergissen zich vaak in dat ze dan meer kracht moeten uitstralen en dus luider en daardoor ook wat opdringeriger en dwingender worden. En eigenlijk is dat niet een sterke manier van optreden. Dat we zeggen, op den duur werkt het gewoon niet en gaan mensen zich voor dat soort stemgebruik afsluiten. Want het is onaangenaam.
Mm-hmm.
En dan heeft het geen zin, want dan luisteren ze niet.
Nee. En waarom is het onaangenaam?
Ik denk omdat je het gevoel krijgt dat je weinig ruimte krijgt.
Ja. Er is één toon, er is één lijn.
Ja, en dat is ook van laat mij uitpraten. Dat is echt dé manier om te zorgen dat mensen niet meer naar je willen luisteren.
Nee.
En ik denk dat het gaat om dat men het wil.
Ja.
Dus je moet zorgen dat mensen zin hebben om te horen wat je zegt.
Ja.
Dat mensen hun oren spitsen en denken, hey, dit is interessant. Hier heb ik zin in. En dat verschilt per situatie. Als mensen geruststelling nodig hebben, dan is het een andere klank dan wanneer ze behoefte hebben aan meer energie. Of wanneer ze behoefte hebben aan plezier. Of wanneer ze behoefte hebben aan een grens.
Ja. Wat ik leuk vind om met jou te doen is een soort verkenning langs een aantal herkenbare en ook wel markante stemmen te maken.
Leuk.
Om te kijken wat we daarin horen.
Ja.
Wat communiceert iemand?
Ja.
En lukt het om op die manier inderdaad contact te maken? Wij beginnen bij de machtigste vrouw van Europa. Zo wordt ze wel genoemd. Angela Merkel.
Ja.
Ook op jouw verzoek. De Duitse bondskanselier.
Ja.
We gaan luisteren naar een fragment uit augustus 2015. Zij staat daar in een grote zaal de pers te woord. En de vluchtelingencrisis was toen op een hoogtepunt.
Ik sage ganz einfach, Deutschland is een starkes land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Ja, fantastisch. Het duurt heel lang voordat ze tot een einde komt. En ik vind bij Merkel zelfs deze zin die zo... heb je het eigenlijk in je hoofd dat ze dat veel sterker zegt. Maar dat doet ze helemaal niet. Dus wie schaffen das? Het is heel hoog. Elke keer kabbelt die zin omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En ik denk... daarmee zit ze in hoogte. En hoogte is eigenlijk de dimensie van contact maken. Van sociaal, gezellig. Mm-hmm. Ze zit aan die sociale kant. Ze gaat weinig naar beneden. En naar beneden gaan is echt een punt maken. Is van, ik ga tot hier. En dan weten we, oké, dit is het.
Ja.
En bij Merkel heb je dat niet. Het is altijd, het gaat... het verschuift. Er is nog steeds altijd van alles mogelijk. En ze maakt geen punt. Ze heeft die hoogte, ze heeft dat kabbelen. En daarmee wint ze dus niet de veldslag. Maar ze creëert een sfeer om zich heen. Een sfeer van veiligheid. Een sfeer van ik zorg wel voor je, ik ben daar voor je. En dat is Mutti Merkel, zou je het kunnen zeggen. En daarom kan zij met Poetin en Trump. Daarom, dat is de manier om met veldslagwinnaars om te gaan. En dat is ook volgens mij de enige manier. En ik geloof dat zij dus een hele egoloze manier van communiceren heeft. Dus ik zou het zelf echt verschrikkelijk moeilijk vinden. Want ik vind het veel te leuk om punten te maken. Maar Merkel heeft wel met die stem is ze inderdaad het... Het balanspunt van de weegschaal, als het ware. Ze zit daar in het midden. Mm-hmm. En iedereen voelt zich gezien en voelt zich veilig bij haar.
Ja, want die woorden, daar is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Nee. Het heeft er wel ook politiek in problemen gebracht, maar ze bleef daarbij. Hè? En Duitsland heeft toen, denk ik, ruim 1 miljoen vluchtelingen toegelaten. Dat heeft ook tot problemen geleid. Ze heeft ook pas later, ruim een jaar later, geloof ik, heeft ze nog een keer weer op een persconferentie die woorden uiteindelijk herhaald.
Ja, ja.
Van ik sta daar nog achter en dat is nog steeds wat we doen. Hè? Ja. We zijn een sterk land, wij kunnen dit aan en we gaan het ook echt doen.
Ja.
Dus dat punt, die punt heeft ze wel gemaakt zonder hem vocaal te moeten laten horen?
En het punt is, wir schaffen das, het punt is ook heel erg verbindend. En het punt is, wij zijn met z'n allen en wij kunnen het.
Ja.
Het is niet, dit is mijn mening. Het is echt een punt van verbinding. En ik denk dat zij van jongs af aan, als dochter van een dominee, dat voor elkaar zorgen is haar oerwaarde, volgens mij.
Mm-hmm.
Ja.
Dus opvoeding.
Ja.
Speelt een rol.
Zeker.
Daar komen we misschien straks nog wat meer over te spreken. Want ik denk dat je een stem niet los kan horen van de context.
Nee. Ik denk ook dat... Kijk, de meeste mensen hebben niet de discipline die Merkel heeft. Want ik weet ook van verhalen dat zij mensen na kan doen met gekke stemmetjes. En dat ze heel geestig is en dat soort dingen. Maar in het openbaar doet ze dat niet.
Ja.
He, dus zij heeft de discipline om in het openbaar een balansfunctie uit te stralen. Dag in, dag uit. Zeer respectabel vind ik dat.
Ja.
Ja.
En denk je los van hoe ze haar rol ziet en van de opvoeding en wat je dan soort van meekrijgt, dat zij dit ook heel strategisch toepast, juist als ze inderdaad met Poetin aan tafel zit of met Trump, omdat ze zich met die toon... ze doet niet mee, laten we zeggen, aan het vocale wapengekletter.
Ja.
Maar zij maakt haar toon... kan je zeggen dat het ondergeschikt is?
Ja. Ze is het behang. Ja.
Ja.
Ja, ik denk ook echt, maar dit zie je ook aan alles, hoe ze eruit ziet ook. Ze wil niet dat het om haar gaat.
Nee.
En ze ziet in belang van, en dus ja, strategisch denk ik. Maar dit zijn allemaal dingen die ik denk, hè.
Uh-huh.
Maar ze ziet dan in belang van de, weet ik veel, wereldorde, is het belangrijk dat er een evenwicht komt. En zij zorgt voor dat evenwicht.
Uh-huh.
Dat heeft zij als haar taak opgenomen, denk ik.
Ja. Nou gaan
zo
wij...
klinkt ze.
Ja, ja. We gaan naar nog een politica luisteren. Ja. Van een, op een ander podium, ja. Andere ja. generatie ook. Uit Amerika, zij is 30 jaar en Latina. Zij is opgegroeid in de Bronx in New York. Won een zetel in het Huis van Afgevaardigden voor de Democratische Partij. Alexandra Ocasio-Cortez. En zij vertegenwoordigt de working class, zo zegt ze zelf. En ze valt op door haar leeftijd. Volgens mij was zij de jongste vrouw die in het Huis van Afgevaardigden terecht kwam. Ze valt op door haar performance. Die is ja, energiek, fel, persoonlijk ook soms. Een fragment uit een zitting vorig jaar waar ze haar frustratie uit over het gebrek aan actie op klimaatgebied.
This is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids have their blood is ascending in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist. You're telling them that those kids are trying to get on a plane to Davos? People are dying. They are dying. And the response across the other side of the aisle is to introduce an amendment 5 minutes before a hearing in a markup. This is serious. This should not be a partisan issue. This is about our constituents and all of our lives. Iowa, Nebraska, broad swaths of the Midwest are drowning right now, underwater. Farms, towns that will never be recovered and never come back. And we're here and people are more concerned about helping oil companies than helping their own families? I don't think so.
I don't think so.
Ja, goed is dat, hè? Ja, ja je wordt meteen aangestoken. Wij dus ook. Ja,
ja.
Ja het is heel ritmisch. En het zijn korte zinnen die mm-hmm. echt... hele stevige, hoge accenten. Maar wel elke keer, en zo zit het. En mm-hmm. zo zit het. En zo zit het. En ja. dit kan niet. En dat is die enorm veel energy. En ze is ook irritant, vind ik. Dus ze heeft drammerig daardoor. Hè? Dus ze is niet liefdevol in gesprek. Denk ook niet dat ze zichzelf zo ziet. Zij ziet zichzelf ook echt als... Ik moet even stevig die spijker erin staan.
In dit moment zeker.
Ja. Ja. Dus het is ook een vrij scherpe, geroepen stem.
Mm-hmm.
Er zit echt veel druk achter, waardoor ze wat scherps
mm-hmm.
heeft.
Mm-hmm.
En ik denk inderdaad dat ze zichzelf ziet nu als luis in de pels. En als mm-hmm. Hè, mm-hmm. Hier staat het prikkeldraad en daar ga jij tegenaan lopen.
Maakt ze contact?
Nee, behalve door haar woorden natuurlijk. En door haar de vettigheid waarmee ze dingen uitspreekt. De bees en boah, boah, weet je. Ja.
Het is ook een beetje plat waarschijnlijk. Hè?
Het is,
ze komt uit de Bronx en dat hoor je in de L en nog een paar woorden.
Nee,
hoor je
het is,
die,
het is absoluut.
Beetje dikke klanken.
Dus energy is enorm. Er zit enorme energie in. En daar haken wij ook allebei aan. We willen mee met die energie.
Ja.
Ja. Maar het is niet zo dat je zegt van, ik heb een ander standpunt, zullen we even gaan overleggen? Dat is niet echt dat we dit kunnen met haar.
Nee. Maar dan vraag ik me af, moet je niet soms ook gewoon... Hè, de pieken van je register, zal ik maar even zeggen... op lange termijn is dit natuurlijk niet een strategie die werkt, denk ik. Want inderdaad, hè, dan haakt het
zeker als zij echt de baas gaat worden, dan kan ze dit natuurlijk niet volhouden.
Nee.
Maar dat hoeft ook niet. Ja, ik zou niet weten waarom zij niet zou kunnen schakelen.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze een zeer handige communicator is, hoor.
Ja.
En ik denk dat ze hiervoor kiest.
Ja, ze kan ook inderdaad met heel veel rust spreken.
Dat denk ik vast.
Stel dat ze bij jou zou komen voor coaching. Dat zou leuk zijn.
Mm-hmm.
Waar zou je met haar aan willen werken?
Nou, ik zou dan die haar willen helpen herinneren hoeveel kracht die warmte in de stem heeft. Mm-hmm. Want als zij verkozen wil worden, dan zal ze meer warmte moeten gebruiken. Dat is niet omdat ik het zeg, maar er is nou eenmaal heel veel onderzoek gedaan naar vrouwen met macht die niet alleen autoriteit en power moeten uitstralen, maar ook warmte.
Onderzoeken uit de sociale psychologie zijn dat?
Ja. En, bijvoorbeeld Hillary Clinton heeft volgens mij daarop ook haar presidentschap verloren. Omdat ze die hele koude, lage klank had. Die scherpte en die laagte. En daarmee, ook al glimlachte ze, want dat leerde ze op een gegeven moment, daarmee toch een afstandelijkheid projecteerde en een onlichamelijkheid, waardoor ze niet nabij genoeg was om op te kiezen. Trump juist met die heesheid, juist heel nabij. En dus dat mensen toch denken van, ja, maar dat is een echte mens. En Hillary is bijna een machine. En daar ga ik niet op stemmen, want ze is niet one of us.
Maar dat is toch eigenlijk een intens trieste conclusie, dat je dus de verkiezingen zou verliezen op basis van je stem. Omdat mensen je stemgeluid uiteindelijk niet vertrouwen of niet accepteren.
Ja, is het triest. Ik weet niet. Het is ook iets van, doe er wat aan.
daarvoor ben je stemcoach.
Het is me volstrekt onduidelijk waarom zij dat niet heeft gedaan. Want ik heb er echt op gelet. En ik heb een oud filmpje van haar gevonden waarbij ze nog jong is. En waarbij ze wel iets meer heesheid heeft en ook veel meer bewegelijkheid. Dus je denkt, voeg dat nou toch toe. En ik denk dat zij gedacht heeft, ik moet een goed contrast neerzetten.
Ja.
Met Trump. Nou, dat is gelukt.
Ja.
Alleen, ze heeft echt de warmte. En totdat vrouwen en mannen echt op dezelfde manier worden beoordeeld, zullen we dat moeten doen.
Nee, want dat is inderdaad ook wat we nu te pakken hebben. Een man wordt anders beoordeeld op zijn performance, op zijn stemgebruik, dan een vrouw.
Ja. Ja. En de hele generatie vrouwen waar wij toe behoren, praat eigenlijk te laag, omdat we groot zijn geworden met het idee van, als je erbij wil horen, moet je klinken als een vent. Als je erbij wil horen, moet je klinken als een vent. Terwijl we natuurlijk ook dit soort dingen zouden kunnen doen. Mm-hmm. Waar veel meer lol in zit en veel meer vitaliteit in zit. En ook veel meer power. Ja. Hè? Als je als vrouw elke keer veel meer power, dan krijg je al gauw iets gemelijks, iets gedeprimeerd, iets. Bleh, bleh, bleh. Weet je wel? Willen we helemaal niet. Willen we. Ja. Het moet tenslotte ook wel leuk blijven. Je moet er zin van krijgen.
Is de vrouwenstem bewegelijker dan die van de man?
Het ouderwets vrouwelijke, dat is, wat leuk. Ga zitten. Oh, wat een goed idee. Ja, dit vind ik leuk. He, dus heel grote contrasten tussen hoog en laag.
Mm-hmm. Ja. Meer dan bij mannen?
Ja, dat is wel dat is altijd de marker geweest van typisch vrouwelijk en typisch mannelijk stemgebruik. Ja, ja.
En denk
wel, mannen dus monotoner en ze gaan wel omhoog en ze gaan wel omlaag, maar het zijn veel minder grote sprongen.
En denk je dat zo'n Alexandra Ocasio-Cortez, die misschien door sommigen ook wel wordt gezien als een soort voorbeeld van een nieuwe politieke generatie, een vrouw op een plek waar nog vooral veel mannen zitten, witte mannen, zeker in de Amerikaanse politiek, dat die ruimte er komt om de ene keer inderdaad heel fel en boos en met stemverheffing en de andere keer met warmte, dat oordeel wat ook uit de onderzoeken blijkt, dat is toch niet in beton gegoten. Tenminste, ik spreek nu eigenlijk een soort wensgedachte uit. Ik hoop dat we elkaar wat minder gaan beoordelen en wat minder op die stereotypen van een vrouw hoort nou eenmaal warm.
Nee, maar,
ook
maar
warm.
Zoals ze het doet, ik denk dat ze het geweldig doet. Ze met al haar filmpjes en al haar manieren waarop ze optreedt, dat eigenlijk elk optreden wat ze doet is heel begrijpelijk en heel eenvoudig en zo als een soort van YouTube fragment. Weet je wel? Dus ze is ongelooflijk toegankelijk. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat gebeurt, zeker. Mm-hmm. En mijn missie is de vrije vrouwenstem. En als alle vrouwen lekker vrij zijn, dan uiteindelijk natuurlijk ook de vrije mannenstem.
En dan pakken we allemaal die beweging.
Ja, natuurlijk. Want wat zouden we ons zitten beperken, zeg?
Ja.
Er wordt alleen maar saaier van. Beesten moeten dat. He, die kunnen alleen maar maal. En dat is het.
Ja.
Maar wij kunnen alles.
Ja. Over beperkingen gesproken, laten we ook eens luisteren naar een bekende mannenstem. Namelijk die van koning Willem-Alexander. Nou, dat is natuurlijk iemand die vaak heel weinig mag zeggen, maar wel vaak iets moet zeggen in zijn rol.
Ja, ja, ja.
Een fragment uit het interview met Wilfried de Jong voor de NOS.
Ja.
Waar hij eigenlijk voor het eerst behoorlijk openhartig spreekt. Dat interview was ter ere van zijn 50ste verjaardag in 2017. En hier vertelt hij iets over het opgroeien en de puberteit.
Nou, ik denk een hele gemiddelde puber. Dus goed vervelend. Zoals ik het zelf ook tegen Renate Rubenstein heb gezegd ooit voor mijn 18e verjaardag. Mijn ouders vonden zichzelf niet vervelend. Ik vond mezelf niet vervelend. We vonden elkaar gewoon vervelend. Daar kwam natuurlijk ook wel bij dat in die tijd mijn vader ziek werd. Hij had last van depressies. En een van de dingen denk ik in de puberteit is dat je je afzet tegen je ouders.
Ja.
En als je vader niet als hij ziek is, want dat is toch een depressiviteit, is een ziekte. Dan kan je er niet tegen afzetten. Want je hebt toch echt iemand nodig die gezond is, die ook met jou bezig kan zijn om echt tegen af te zetten. En dat heb ik heel moeilijk gevonden. Dat je gewoon niet één van je twee ouders niet daar is om tegen af te zetten.
Ik wou zeggen, uw moeder is er nog?
Ja, absoluut. Maar die was natuurlijk net koningin geworden. We waren net verhuisd naar Den Haag. En als jongen zet je je toch meer af tegen je vader.
Ja, 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 ja. Het lijkt me echt een verschrikkelijk moeilijk leven. Laat me dat even stellen. Dat je van de wieg tot het graf nieuwswaardig bent.
Mm-hmm, mm-hmm.
En daar niet aan kan ontsnappen.
Nee.
En de stem is vrij monotoon en vrij kil. Dus zodra die Wilfried Jong hoor je veel meer dit soort klank. Mm-hmm. Hè, veel meer warmer en een beetje hezer en zo. En hij heeft meer dit, waardoor die al wat afstandelijker klinkt. Naar dit onderwerp, daar gaat hij dan heel veel pauzes in maken, omdat hij het heel goed wil formuleren.
Ja.
En je merkt ook dat hij heel makkelijk dingen slechter uitspreekt. Dus het heeft een idee van verbergen.
Mm-hmm.
Van, weet je, hij doet het, en ik vind het manhaftig wat hij doet, dat hij zichzelf laat zien. Maar daar is in die stem wel iets mm-hmm. van, ik wil eigenlijk niet achter dit gordijn vandaan komen.
Mm-hmm. Er is een harnas.
Ja, en er is dus veel laagte en veel. Dus hij gaat wel op en neer, maar het is niet echt veel meer dan, hey, dit! Weet je, dat hoor je niet. Het is allemaal, hey, dit.
Ja. Zou je dat thuis gewoon wel met zijn vrouw en zijn kinderen of met een goede vriend? Of
nou, er zit later in dat interview een klein stukje dat hij vertelt over dat hij aan het knokken is met zijn broers als ze puber zijn.
Ja.
En dan hoor je wat meer power. Dan gaat hij wat meer omhoog en dan is het echt. Dan hoor je ook meer. Je denkt, godzijdank, er is ook een plek waar hij dat wel heeft kunnen doen. En maar ja, je kan er haast niet onderuit dan dat je denkt, het is ook de omstandigheid die daarvoor zorgt. Ik denk dat je heel sterk in je schoenen moet staan, wil je dan alle ramen openzetten.
Je vrije mannenstem in de mix gooien.
Ja, nou ja, misschien zou het hem ook enorm opluchten en plezier geven. Dat zou kunnen.
Ja, ja.
En dan heb je van een andere kant die kracht. Hè, in plaats van in de bescherming, dat je het in de openheid zoekt. Dat zou kunnen.
Ja.
Dit gaat dus allemaal los van wat je zegt, hè?
Ja.
Het gaat
ja.
echt over hoe je de zeg maar het instrument wat je bespeelt, of de muziek, niet de inhoud.
Mm-hmm. Ja, maar op deze manier moeten die elkaar wel vinden.
Nou, dat hoeft eigenlijk niet. Dat zou, ja, dat is een soort van ja, de toon en de inhoud moeten. Nou, dat weet ik niet. Als je een hele nare boodschap met heel veel warmte kunt brengen,
mm-hmm.
denk ik dat je verder van huis bent dan als je hem heel koud en naar brengt.
Ja.
Ja, dan denk ik wel.
Mm-hmm.
Maar kijk, in het algemeen kan je dit soort dingen natuurlijk nooit zeggen. Dat ligt heel erg aan wat en wanneer en waarom. En,
ja.
Ja.
Ja. Want je hebt het over nabijheid, over warmte, over luidheid, heesheid. Mm-hmm. Kun je zeggen, even los van de context, want we hebben eigenlijk in die voorbeelden al wel mm-hmm. gezien hoe bepalend de context ook is voor wat er gebeurt.
Ja.
Zijn er bepaalde universele tonen? Als je bijvoorbeeld denkt aan ja, lachen en huilen, dat doen we toch over de hele wereld ongeveer hetzelfde?
Ja.
Hoewel lachen en huilen ook wel weer culturele codes kent. Van hoe hard mag je dan huilen en hoe lang?
Ja, het schijnt dat we bijna niet lachen als we alleen zijn. Dus dat we eigenlijk toch lachen om aan iemand te laten horen hoe leuk we het vinden.
Ja.
Hebben ze filmpjes van kinderen die ze grappen laten zien. En die lachen veel harder als ze met z'n tweeën kijken.
Ja. Ja,
goed. Dus dat ook allemaal sociaal. Alles is sociaal. En dat is ook, ja, wij zijn sociaal. Universeel. Ik denk dat universeel dat we hoogte over het algemeen liever vinden.
Mm-hmm.
Gezelliger, vrolijker. En dat we laagte meer respectabel vinden. En in onze cultuur ook zeker meer inhoudelijk.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk omdat langere stembanden lager zijn en dat een groter beest langere stembanden heeft en dus meer respectabel is. Dat is
En heb je met een groter beest heb je het dan over de man? Toevallig.
Nou, er zijn ook hele grote beesten met hele hoge stemmen. Kijk maar naar Trump.
Ja.
Dat doet dus vermoeden dat het niet zo'n heel groot beest is. Maar dat terzijde.
Ja. Ja.
Maar ja, nee, dat ligt er een beetje aan. Maar dat is denk ik biologisch wel. Hè, een klein dier, een jong dier, heeft een hogere stem.
Ja.
Dat vinden we lief. En dat willen we graag helpen en troosten.
Ja.
Heesheid en scherpte. Heesheid vinden we ook over het algemeen intiemer.
Mm-hmm.
En scherpte vinden we over het algemeen afstandelijker.
Ja.
Snelheid is meer energy. Is ook minder duidelijk natuurlijk, maar is wel meer energie.
Ja.
En langzaam is meer inhoudelijk, maar ook slaapverwekkend.
Mogelijk, ja.
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 Wat hebben we nog meer? Hard en zacht.
Ja.
Nou, hard is over het algemeen groter en sterker.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat nu wij zoveel opgenomen worden en eigenlijk bijna... Nou, leeuwendeel van wat we horen is via apparaten. En zo'n apparaat zit, zoals hier ook weer, zo dicht bij mijn mond. Dus ik praat eigenlijk gewoon op 5 centimeter van je oor. Ja, zo dicht ben ik bij. Zo dicht. en dus is die luide stem eigenlijk niet... Die voelt niet toepasselijk.
We hoeven niet meer op een zeepkist te gaan staan brullen.
Nee, terwijl je als je denkt aan die oude legeraanvoerders... die overschreeuwden gewoon 10.000 man. Hoe is mogelijk? Nou, 1.000 dan, maar toch. En als je zo'n arena van Verona, 10.000 bezoekers... en die stem, die stem zonder wat...
Die droeg dat.
Nog?
Ja.
Nog steeds.
Ja.
Dus dat zijn... Dat is een heel ander stemgebruik, wat wij eigenlijk nog maar weinig doen. En daar hoort dan ook bij dat luid wordt dan gezien als opdringerig of brallerig. En ook dom, hè? Dus niet intelligent als je luid praat.
Ja, het is onbeheerst.
Onbeheerst, ja. En zachter praten is toch meer bedachtzaam en dus ook veel intelligenter.
Oh ja.
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 Dus dat zijn een beetje de dimensies, ja.
Ja.
Hoog, laag, hard, zacht, snel, langzaam en scherp, hees. En daarmee kun je wel bijna alles beschrijven.
Heb jij het idee, je zinspeelde er al op toen je over Hillary Clinton praatte... dat een stem in situaties het verschil kan maken. Dus het verschil tussen winnen en verliezen. Tussen iets voor elkaar krijgen of niet.
Jazeker.
Ja.
Ja, zeker. Ja. Ja, en ik denk dat als je moet kiezen... dat ik dan altijd zou aanraden, kies voor contact. En het contact is dus ook voor een groot deel imiteren. Daarmee geef je iemand zonder woorden te kennen... zoals jij bent, ben je oké.
Mm-hmm.
En imiteren is echt heel handig en ook heel prettig. Bovendien voel je dan ook wat die ander voelt. Dus het is ook een informatiebron...
Mm-hmm.
Dus ik zou dat zeker uitproberen.
Het is alweer even geleden dat jouw boek uitkwam.
Ja.
Waar werk jij nu aan, Elisabeth?
Ik ben bezig een online training te maken. Je hebt inmiddels 7 uur film gemaakt. En het is een enorm epos wat ik aan het maken ben. Dus ik probeer het werk wat ik doe toegankelijk te maken voor echt veel meer mensen. En de planning is om het ook dan nog te gaan vertalen door native speakers.
En wow.
I want to roll the world, weet je, dat is de planning. Maar goed, we zullen zien. Eerst deze. En ik hoop dat binnen een aantal maanden online te zetten. En dan, dus dan worden er allemaal oefeningen gedaan. Dan zitten mensen in het Stadskanaal in Hulst.
Met een digitale Elisabeth.
Ja, met mij oefeningen te doen en te denken. Oh, ja, laat ik dat eens proberen. En dat hoop ik enorm. Want ik wil natuurlijk heel graag dat iedereen lekker in zijn stem gaat zitten.
Ja. Dankjewel voor dit mooie gesprek, Elisabeth Ebbink.
Heel graag gedaan.
Het was Woordwaarde.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren. Over een maand is er een nieuwe aflevering. En als je abonneert, dan staat die straks automatisch klaar in je podcast-app. Benieuwd naar de eerdere afleveringen? Dan kun je altijd terecht op bnr.nl en in de BNR-app.